Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen.
We lezen nu samen Marcus 12, te beginnen bij het 35e vers. En Jezus antwoordde en zeide, lerende in de tempel, hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. David dan zelf noemt hem zijn Heere. En hoe is hij zijn zoon? En de menigte der scharen hoorde hem gaarne. En hij zei tot hen in zijn leer, wacht u voor de schriftgeleerden die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten en de voorgestolten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen der weduwen opeten en dat onder de schijn van lang te bidden. Deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penninkjes daarin, het welk is 1 oort. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen, voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen. Maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen. Haar ganse leeftocht.
Gemeente, de woorden van onze tekst op deze dankdagmiddag kunnen we vinden in het u voorgelezen hoofdstuk Marcus 12. Daarvan de versen 41 tot en met 44. Dus de tekstwoorden voor deze dankdag, Marcus 12, vers 41 tot en met 44. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin. Het welk is een oort. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed daarin geworpen. Maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen. Haar ganse leeftocht. Tot zover. Dankdag bij de schatkist. Dankdag bij de schatkist. 3 gedachten. Dus letten dan op het geld van de rijken. Vervolgens de penningskens van een arme. En dan tenslotte het getuigenis van de meester. Dus, eerste gedachte. Het geld van de rijken. Er staat in vers 41, en vele rijken wierpen veel daarin. Vervolgens de penningskunst van een arme. We lezen erover in vers 42. En dan tenslotte het getuigenis van de meester. Want Jezus gaat zijn discipelen onderwijzen, vers 43 en vers 44. Dus allereerst het geld van de rijken. Gemeente, het is een bekende uitdrukking. Onze kinderen kennen die uitdrukking ook wel. Als er gecollecteerd wordt in de kerk, dan wordt er vaak gezegd, de Heere zegene u en uw gaven. Of ook wel uw liefde gaven. Daar gaat het nou vanmiddag over. Over een liefdesgave. Kijk, het is mooi als de collectezak rondgaat of straks bij de uitgang. Of op welke manier u dat dan ook doet. Maar in ieder geval dat u geld geeft aan de kerk, dan is het mooi. dat je heel veel geeft. En doe dat maar. God heeft de blijmoedige gever lief. En is de Heer het niet waard dat Hij wat ontvangen mag van ons? Als je nou ziet, jongens en meisjes, op wat je allemaal gekregen hebt. Ik hoop dat jullie gezond zijn. Dat je naar school kunt. En je hebt kleding, je hebt een huis, je hebt ouders als je ze hebben mag. Van alles. Ouderen, dat hebben we allemaal niet ontvangen. En dan past het om de Heer te erkennen. Alleen de vraag vanmiddag is, hoe doen we dat? Dus het gaat er vanmiddag niet direct over, heb ik nou 1 euro gegeven, of 2, of 10, of 100, of nog veel meer. Het gaat er vanmiddag over, hoe heb ik het gegeven? Met mijn hart, of zonder hart? Uit gewoonte, en dat is een goede gewoonte. Of was het uw liefdedienst, heeft mij nog nooit verdroten. Heren, het is immers van u gekregen en we geven het weer aan u. Denk maar aan de letter U, die begint boven en die eindigt weer boven. Dan krijgt God al de eer. En dat gaat Christus nou onderwijzen aan zijn discipelen. Dus niet hoeveel stop ik in de zak, hoeveel maak ik over, maar met welke gezindheid heb ik het gedaan? In welke gestalte? Hoe was mijn hart daaronder? En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist. Dus kinderen, we komen vanmiddag in de tempel. Het huis van God. En wie zien we daar? De Heer Jezus. Hij stond daar te preken. Vers 35. En we lezen dat ook wel op andere plaatsen in de evangeliebeschrijvingen. En Jezus antwoordde en zeide, lerende in de tempel. Dus de Heere Jezus was in de tempel. Daar ligt wel een les in. Vanmiddag zijn we in de kerk en ik ben blij dat u gekomen bent. Is de Heer het niet waard om 1 dag in het jaar erkend te worden voor al zijn gunstbewijzen? De Heer Jezus was ook in de tempel. Waarom? Wel, hij was er al toen hij kind was. Toen waren zijn vader en moeder hem kwijt. Je kent die geschiedenis wel. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hij was het liefst in het vaderhuis, om het zomaar te zeggen. Daar in Jeruzalem ben je ook het liefst in de kerk. Ook op dankdag. Je zegt, dat is nou mijn liefste plekje. Waarom? Vraagt eens aan een kind van God. Ja, daar heeft de Heere gesproken tot me. Of daar, onder die preek, toen mocht ik zijn stem horen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Is het dan altijd alles in de kerk? Nee. We kunnen 1000 gebreken opnoemen van de kerk. Als het nou gaat over de tempel in Jeruzalem. Nou, de schriftgeleerden, de fariseeën, de godsdienst. En als het ging over het corrupte leven soms. Als het ging over het schijnheilige leven. En toch was Christus er. Dat is ook een les. Kunnen commentaar geven op een kerk, op een kerkenraad, een dominee. En dat zal allemaal waar zijn. U zult vast gelijk hebben. En toch, Jezus was er. Ook in de tempel te Jeruzalem. Hij ging niet weg. En wat doet hij dan? Wel, de Heere Jezus gaat daar zitten. Waarschijnlijk is hij moe. Hij heeft gepreekt. En hij heeft de zonde aangewezen. En nu is hij daar tegenover de schatkist neer gaan zitten. En als u even terugleest, dan begrijpt u straks ook dat Christus de weduwe als een voorbeeld stelt. Want wat heeft Christus daar gepreekt? Wacht u, vers 38, voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten en de voorgestoelte hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen, daar komt het, der weduwen opeten, en dat onder schijn van lang te bidden, deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Wat greep Christus nou het meest aan? De schijnheiligheid is wat? Met hun lange gewaden, de Farizeeërs. Met hun lange gebeden, het liefst zo lang mogelijk, zo vroom mogelijk, zo mooi mogelijk. En iedereen moest het maar horen. En ze waren belangrijk. En ze moesten gegroet worden op de markt. Wee, als je ze niet groette. En overal waar ze kwamen, was het aan een maaltijd of in de synagoge. Ze moesten vooraan zitten. En ondertussen keken ze naar de weduwe niet om. Dus hun godsdienst was een godsdienst die niet klopte. Dat is ook een les. Dan gaan we naar de tekst toe. Je spreekt wel eens jonge mensen, kattegezant of oud-kattegezanten, die zeggen: dominee, ik heb het er helemaal mee gehad met de kerk. Waarom dan? Al die schijnheiligheid. Moet eens weten wat mensen zondags, terwijl ze de psalmen zingen, 's maandags lopen te vertellen. Je moet eens weten hoe ze over anderen oordelen. Hoe ze hun mond vol hebben van allerlei godsdienstige dingen. En voor de rest, nou, waar ze naar kijken, waar ze naar luisteren, wat zal er maar niet uitkramen. Zo hoeft het voor mij niet. En laat duidelijk zijn, dat mag geen reden zijn om de kerk te verlaten. Zeker niet. Maar het is wel een aanklacht. En Christus doet die aanklacht ook. Daar in de tempel. Hij ziet eigenwillige, gearriveerde godsdienst. Of nou zwaar is of licht, gemeente. Maar het gaat altijd om de mens. Het gaat altijd om ik. En dat was hier zo. En dat is vandaag nog zo. Onderzoek je hart eens. Christus gaat straks naar het hart toe. En dan gaat hij de hele godsdienst van de Farizeeën ontmaskeren. Dus wel vroom spreken, maar in het leven kon alles ermee door, want ze vergaten zelfs de weduwen, die het niet breed hadden. Daar werd niet in liefde naar omgezien, maar men was meedogenloos. Voelt u? Dus hoe is nou je godsdienst voor God? Vraag niet hoe het is voor de mensen. Maar hoe is het nu in de ogen van, hoe zal de Heere nou vanmiddag naar je kijken? Op dankdag. Wat ziet hij vanmiddag in je hart? En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist. Dus de Heere Jezus heeft de godsdienst aan de kaak gesteld. Heeft de zonde aangewezen. De Heere Jezus is eerlijk. Verbloemt de zonde niet. En dan zit hij daar. En dan ziet hij al die mensen, jongens en meisjes, naar de tempel komen. Het ziet zwart van het volk. En dan moet je eigenlijk een plaatje van de tempel zien. En dan zie je de tempel. En daar omheen het voorhof der heidenen. Daar gebeurde van alles. Daar werd gekocht en verkocht. Koophandel bedreven. Was Christus niet toornig toen hij zei dat zijn huis of het huis van zijn vader net als een huis van koophandel geworden was? Daar mochten de heidenen komen, iedereen. Maar dan was er ook een voorhof der vrouwen. En daar staat die schatkist. Daar mochten de Joden komen, maar niet de niet-Joden. Absoluut geen heidenen, want als een niet-Jood in de tempel kwam, dan mocht hij gedood worden. Zo nauw nam de Heere het met zijn heilig huis. En dan had je achter die voorhof der vrouwen de voorhof der mannen. Nou, dat spreekt voor zich. Daar kwamen alleen de mannen, de Joodse mannen wel te verstaan. En dan kwam het voorhof der priesters. Nou, dat weten onze kinderen wel. Daar werkten de priesters bij het brandofferaltaar en bij het koperen wasvat. En dan kwam de rest van het heiligdom. Dus waar is Christus nu? Dicht bij de trappen van het voorhof der vrouwen. Daar kwam dus iedereen, behalve de heiden. En dan zie je daar die mensen komen. En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist. Wat een wonder dat de tekst daar begint. En Jezus, het is vandaag dankdag. We kunnen geen dankdag houden zonder Jezus. We kunnen geen dankdag houden zonder de middelaar. Dat is uitgesloten. Dus de vraag is, hoe ligt dat in uw hart? Het gaat over Jezus. Daar zit Hij. Tegenover de schatkist. Wat moet ik daar dan onder verstaan? Kinderen, dan moet je helemaal terug naar het Oude Testament. En dan lezen we in de Bijbel over koning Joas. En wat wil koning Joas? Hij ziet dat het onderhoud van de tempel te wensen overlaat. Overal scheuren. Dat is verwaarloosd. En hij geeft priester Jojada de opdracht om een kist neer te zetten, een gat daarin te boren. En daar kunnen de mensen geld in werpen, bestemd voor het onderhoud van Gods huis. En zo gebeurt. En dan lezen we in het Nieuwe Testament nog steeds over die schatkist. Als bijvoorbeeld Judas, de verrader, zijn verradersloon in de tempel gooit, dan willen de priesters dat geld waar bloed aan kleeft niet in die schatkist doen. Opdat het huis van God niet zou ontheiligd worden. De schatkist, eigenlijk staat er de korban. En dat betekent zoiets als, het is een gave, het is een offer, bestemd en afgezonderd voor de dienst des Heren. Er waren wel zo'n 13, zegt men, van die schatkisten in de tempel. U begrijpt, als er veel volk was, was één zo'n schatkist veel te weinig. Dus je zag overal van die schatkisten staan. En 6 van die 13 waren bestemd voor een vrijwillige offerande. En daar doelt Christus op. Die anderen waren ongetwijfeld bijvoorbeeld voor de tempelbelasting. Dat was een verplicht iets. Maar hier mochten de mensen vrijwillig geven. En de inhoud van die schatkist was bestemd voor het onderhoud van Gods huis. En voor de priesters en alle anderen die daar werkzaam waren. En daar zit Christus tegenover. Dus de Heere Jezus houdt het alles, nou let het in de gaten. En Jezus zag hoe de scharen geld wierp in de schatkist. Dus daar komt moeder met de kinderen. En die kinderen vinden dat prachtig om wat geld in die schatkist te doen. En daar komen 2 oudere mensen en Christus ziet dat. En ze werpen hun geld in die schatkist. En zo komt de een na de ander langs. En Jezus zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. Niet alleen wat daar in die kist viel, maar ook, weet u het nog, begin van de preek, hoe, op welke wijze, hoe men gaf. Kom gemeente, Christus, Hij ziet alles, ook vanmiddag, ook op dankdag. En dan kent Hij het hart. En Jezus zag. En dan kunnen we voor de mensen veel verbergen, voor de Heere niet. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mijn gaan, mijn zitten, mijn opstaan, wat ik beraad of wil betrachten. De Heere weet goed licht in je hart? Schrik je daarvan vanmiddag? Of is het tot troost? Je zegt, Heere, dat u nou alles weet. Dat u nou alles ziet. Dat er voor u nu niets verborgen is. Ik kan heel veel verbergen voor de mens. Maar Heere, ik hoef het voor u niet te verbergen. Ik leg voor u mijn weg en wandel bloot of huiver je. En zeg je, ja, uiterlijk dominee is het allemaal wel in orde. Ziet het er allemaal keurig uit. En ik geef goed en ik geef aan liefdadigheidsinstellingen. Ik geef aan goede doelen. Niets is me te veel. Ja. Maar je hart. Je voelt dat je hart er ver bij vandaan is. Je voelt dat je hart in wezen de liefde mist tot de Heer. En dat je Psalm 27 helemaal niet verstaat. Zijn liefelijkheid, de schone diensten aanschouwen. Kom, wat ziet Christus dan? Hoe de scharen geld wierp in de schatkist en vele rijken wierpen veel daarin. Er is niks mis met rijkdom op zich. Abraham was ook rijk, kind van God. Job was door de Heere rijk gezegend. En hij kreeg aan het eind veel dubbel weder van de Heere. Dus op zich is daar niets verkeerds mee. Al is het wel waar, wie rijk wil worden, die valt in veel verzoekingen. En wat kan juist de rijkdom je in de weg staan om het koninkrijk der hemelen in te gaan? Misschien weet u wel wat ik bedoel. Dat je je hart zet op al je geld, goed en spullen. Het was juist de rijke jongeling van wie Christus onder de indruk was, maar anderzijds moest hij hem vermanen dat één ding hem ontbrak. Hij had vele goederen en ging bedroefd naar huis. Maar wat mogen die rijken nu doen? Wel, ze mogen geven aan de dienst van God. Nou, dat doen ze ook. En ze wierpen veel daarin. Zilverstukken, gouden munten, talenten, om maar het geld van die tijd te benoemen. Die drachmen, denaris, noem maar op. Allemaal van die munten, ze werden erin geworpen. En je hoorde ze vallen. Dat was niet zomaar wat. Dat was niet weinig. En echt niet elke rijke zal dat met trots gedaan hebben. Met hoogmoed. En echt niet elke rijke zal dat zo gedaan hebben dat iedereen kon zien. Wat hij erin wierp, kijk mij eens. Wat heb ik niet over voor de dienst van God. Maar er waren er wel veel die dat op die wijze wel deden. Ze vonden zichzelf wel heel belangrijk. Godsdienstige rijken, die het niet te doen was om de eer van God, maar ik geef een tiende van alles wat ik bezit. Fariseërs, die dankten dat ze niet waren. Ja, als die arme weduwe, als een tollenaar. En al die anderen die zichzelf op de schouder klopten. En u ziet Christus dat ze daar veel in wierpen, maar vooral hoe ze dat deden. En vele rijken wierpen veel daarin. Dus nogmaals, u moet eigenlijk het formulier eens lezen tot bevestiging van de diakenen. Daar worden de rijken aangesproken dat ze mild en milddadig geven aan de armen. En dat ze gaarne mogen mededelen. Dus dat was niet verkeerd. Matthew Henry zegt zoiets als: als de Heer je nou overvloedig gezegend heeft. En wat een zegen als de Heer dat gedaan heeft in het afgelopen seizoen. Dan mag je de Heer ook overvloedig teruggeven. Dus dat is de ene kant. Alleen de vraag is, hoe geef ik het dan? En Jezus ziet dat. Bij de meesten klopte het hart niet voor hem. En was het alleen maar uiterlijk. Maar er is meer. Tweede gedachte. De penningskunst van een arme. Want Lees maar mee. En er kwam een arme weduwe. Die wierp twee kleine penningen daarin. Het welk is een oord. Dus tussen die grote mensenmassa komt daar een arme weduwe. In het zwart gekleed, zo was dat vaak in die tijd. Je herkende zo'n weduwe. En je ziet het aan haar gezicht, getekend door het lijden, getekend door het gemis. Nee, ze loopt niet zoals die rijken in pracht en praal. En ze kijkt niet zelfverzekerd omhoog met de neus de lucht in, zoals over het algemeen die godsdienstige rijken deden. Maar ze wil eigenlijk maar snel, ongezien, beschroomd, de tempel weer verlaten. En het hare in de schatkist werpen. Maar Christus ziet haar. Ach, de mensen hebben haar misschien niet eens gezien. En de rijken hebben misschien wat verachtelijk naar haar gekeken. Een arme weduwe. Maar weet u nog, Jezus zat bij die schatkist. Weet je hoe die schatkist eruit zag, kinderen? Trompetvormig, zeggen de verklaarders. Nou, een trompet, je weet wat dat is. En eigenlijk van boven rond. En dan wat smaller. En uiteindelijk kwam het terecht in die kist. En daar loopt die weduwe. Langs een van die schatkisten. En er kwam een arme weduwe. En Jezus ziet haar. Zijn oog slaat haar in liefde gade. Zijn hart springt op van vreugde. Zijn ziel is zeer verblijd. Waarom? Wel, nou, u zegt ja, moet je ze lezen. Wat ze erin gooit. Die wierp twee kleine penningskens daarin. Het welk is een oord. Een kwadrant. Zo mogen we wel lezen. Ja, dan weet u nog niks. Maar dat zijn eigenlijk koperen of bronzen muntjes geweest. Twee stuks. Heel klein om te zien. In het Grieks worden ze ook wel genoemd de kleintjes. Dus daar klinkt dat grote geld van die rijken. Daar schittert dat goud. En daartussen vallen die twee kleintjes. Je ziet ze niet eens liggen, die schatkist. Je hoort ze eigenlijk niet eens vallen. Het was het minste geld wat in omloop was. Je kon eigenlijk minder niet geven en minder mocht je volgens een echte Jood ook niet geven. Als je dan iets gaf, nou dan was dit wel het allerminst. Een eurocent, bij wijze van spreken, dat gaf ze. Het welk is een oord, zo lezen we. Dus de Heere heeft ze beide geschapen. Rijken en armen, dat kan moeilijk zijn. En toch, Gods wijsheid, Gods vrijmacht. Als je het vanmiddag niet breed hebt. Want denk niet dat alleen die arme weduwe arm was. Er is ook onder ons stille armoede. Dat je misschien met zorg de winter tegemoet gaat. De lasten die zwaar zijn, de kosten die hoog zijn. Zegt dominee, ik moet dankdag houden. En hoe zal het gaan in de bouw, in de transportsector? Zal de klad erin komen? Zullen grote bedrijven staande blijven en kleintjes gaan omver? En hoe moet dat met mijn gezin? En hoe zal ik in mijn levensonderhoud voorzien? En je hebt vragen genoeg. Die mensen die zijn er. Zullen we ze niet vergeten als we ze kennen? Want vaak is armoede ook verborgen. En dan is daar ook de diaconie. De dienst der barmhartigheid. Alleen de diaconie in de dagen van de Heer Jezus liet de wensen over. De weduwen, we hebben het net gelezen. Die werden vergeten of bewust overgeslagen. Welke de huizen der weduwen opeten. Later is ook het diakenambt ingesteld. Omdat de apostelen zo druk waren met al het ambtelijk werk en het preken. En het doen van wonderen. Dat juist de diaken zich bekommerden ook over de armlastigen. En een weduwe was eigenlijk altijd arm. Want ze had geen man meer. Die voor haar zorgen kon, kinderen. En misschien had deze weduwe ook geen zoon of zonen. Die dan konden werken en het geld bij haar konden brengen. Dus vaak waren weduwen arm. Denk eens aan twee geschiedenissen. Kun je het ook een beetje begrijpen. Het profeet Elia. Die aan die weduwe vraagt om een koek. En dan zegt ze. Ja, ik heb nog maar een handje vol meel. En ik heb nog maar een beetje olie in de kruik. Nu ga ik de laatste koek bakken. Ik ben hout aan het sprokkelen. En dan moet ik sterven. Met mijn kind. Arm. En Elisa, die bij die weduwe komt, bij wie de schuldeiser aan de deur staat, en die haar twee zonen mee wil nemen om als slaven te verkopen op de markt, ze kon het niet betalen. Dus haar man had blijkbaar niets nagelaat. En deze vrouw, ze is ook arm. Een arme weduwe. We zijn er ook vanmiddag in Enter. Die dat kleine woordje kunnen spellen. Er zijn er die weten wat arm is. Er zijn er ook die weten wat het is om weduwe te zijn. Val niet mee om dankdag te houden dan. Als je je man naar het graf moest brengen. Of misschien als weduw naar je vrouw. Of als ouders of grootouders een geliefd kind. Noem maar op. Weduwe. Ze heeft de helft van haar leven verloren. Je hoort ze het wel eens zeggen, de weduwe. Ik ben als een half mens achtergebleven. Want samen met mijn man vormde ik een eenheid. De huwelijksboom is gekliefd. Onderschat het gemis niet, ook op een dag als deze. En wat doet deze weduwe nu? Blijft ze thuis? Met haar verdriet. Nee, ze gaat naar Gods huis. Blijkbaar hunkert haar hart naar de instellingen van de Heere. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heere voorhof in te treden. Deze weduwe blijkt uit heel haar levenshouding. Had de Heere lief. Dan zeg ik niet te veel. Want de Heere zag haar hart aan. En dan ga ik nog een keer terug. Naar het formulier om de diakenen te bevestigen. Gij armen, zijt arm van geest. Nou, dat was ze. Zo'n vrouw was het. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Haar hart was gericht op de Heere. We zullen straks in de derde gedachte horen. Niets was te veel voor de Heere en voor zijn dienst. Daaruit liet ze haar hart spreken. Dus haar bekering staat niet direct in de Bijbel. Maar de vruchten van de bekering wel, gemeent. Ken je ook die vrucht? Ben je ook arm van geest? Zo'n arme van geest. Die heeft één ding geleerd. Mag ik het zo eens uitdrukken, dat ze geen kwadrantpenning betalen kan. Zo'n arme van geest die heeft geleerd dat ze zelf niets bezit. En wat ze heeft, dat is enkel schuld. Zit je zo op dankdag in de kerk, als een arme en een ellendige, dan is je naam getekend. In Psalm 72, vers 7, nooddruftigen, zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. Oh, moet je zeggen, dominee, ja, de schuld die weegt, de schuldeiser staat aan de deur, ik heb hem niets aan te bieden, want ik heb alleen maar tekort. Er is een tijd geweest in mijn leven dat ik probeerde om alles te gaan betalen. En ik heb gezegd, betaal me wat geschuldigd zijt. Heere, heb nog even geduld. Maar je bent erachter gekomen dat je alleen maar tekort hebt. Dat je geen winst boekt, maar verliest. Dat je niet vooruit gaat, maar achteruit. Dat je arm bent aan geloof, hoop, liefde, genade, gerechtigheid, alles. En dat je schuld met schuld vermeerdert. En als de Heer om zijn recht komt, is het verloren. Een arme van geest. Maar er staat nog één ding bij. Dan gaan we zingen. Jezus zag haar. Die weduwe komt. Jezus ziet haar. Kent haar hart. Kent ook haar verdriet. Ze heeft haar man niet meer. Kent de nood van haar leven. Zijn er nu armen van geest. Zie vanmiddag op dankdag eens op Jezus. Daar zit Christus bij de schatkist. Wat gaat hij doen? Hij gaat de schuld verzoenen. Hij is op weg naar Jeruzalem. Hij gaat betalen wat zo'n ellendige vanmiddag niet betalen kan. Hij gaat met één offerande volkomen genoeg doen. O, deze vrouw, mag ik ze zo samenvatten, kende het offer van een verbroken hart en een verslagen geest. Maar daar zit bij de schatkist het offerlam. Is hij al uw en jouw offerlam geworden? Hij gaat zijn bloed geven, het beste betaalmiddel. Hij gaat God de Vader tevreden stellen. Wat gaat hij doen? Hij gaat de wet vervullen. De deugden van God opluisteren. Gods eer. O, hij is daarvoor gekomen om die te gaan verheerlijken. Jezus zat bij die schatkist. In Christus is alles. Voor zondaren die niets hebben, ben je ook failliet verklaard. Ben je bankroet. Hou je niets over. O, in Jezus is nu de gehele zaligheid. En hij deelt zo graag uit op de markt van vrije genade. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En arbeidt ge voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij. Laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. O, daar zit Jezus. Hij gaf zijn ziel tot een rantsoen voor velen. Hij betaalde de losprijs. Misschien moet je vanmiddag zeggen, wie zal zijn broeder in en meer kunnen verlossen? Wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd nog eeuwigheid voldoen? Je kunt niet betalen, het zal nooit gaan. Maar daar zit hij, die betaald heeft en heeft uitgeroepen, het is volbracht. Niet de offers die u brengen, niet de tranen die ik pleng, maar gij kunt redden, gij alleen. O, zie hem daar zitten, Christus, de hoge priester in de tempel, de hoge priester over het huis van God, die het geen roof behoefde te achten, God de even gelijk te zijn. Hij brengt nu alles aan wat u mist. Hoor dan, al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dank dag bij de schatkist, het geld van de rijken, de penningskunst van een arme. En dan, ja, dat is nog wel het belangrijkste, het getuigenis van de meester. Want kinderen, je ziet het gebeuren in de tempel. Massa mensen, zwart van het volk, de een na de ander loopt langs die offerkist. Er wordt heel wat geld in gedaan. En daartussendoor, daar loopt zo'n arme weduwe. En ze werpt het minste wat er maar is aan geld in de schatkist. Ja, stel dat nou voor. En dan gaat Jezus zijn discipelen bij zich roepen. Dus die discipelen zijn daar in de tempel. De Heer Jezus zegt, komen jullie eens. Dan komen ze. Zie je ze gaan? die weduwe. Ik wil daar wat over zeggen. Voorwaar, ik zeg u. Amen. Amen. Dus dat is niet zomaar wat. Nee, dat is waard om overdacht te worden. Niet vergeten. Dat zegt de amen zelf, de getrouwe, de waarachtige getuige op deze dankdagmiddag in Enter. En toen tegen zijn discipelen: ik zeg u dat deze arme weduwe, en daar verdwijnt ze net tussen de mensenmassa, meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. De discipelen horen het geld vallen van de rijken. Dan zegt de Heer Jezus: die vrouw die heeft het meeste erin gegooid. Die vrouw heeft nou het meest gegeven. Veel meer dan die rijken. Ja, maar hoe zit dat dan? Hoe kan dat dan? Nou, daar staat het in vers 44. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen. Die rijke man die net 1000 euro erin gooit. Ach, die heeft nog een paar ton op de rekening staan. Voel je? Die heeft gegeven van zijn overvloed. Als we wat geven, gemeente, over het algemeen, denk ik, als we het een beetje goed mogen hebben. Laten we maar eerlijk zijn. Ach, hebben we nog zoveel over? Hebben we nog heel wat te besteden? Ja, maar die weduwe, deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen. Haar ganse leeftocht. Die weduwe had eigenlijk niks. Zo moet je het zien. Ze had eigenlijk bijna niets meer. Maar wat ze nog had, dat gaf ze. En daarmee gaf ze alles. Ze zal misschien gewerkt hebben als weduwe, want ze moet toch rondkomen. En ze heeft een loon gekregen. De dag daarvoor, bij wijze van spreken. Ach, dat was niet veel. Ze leefde per dag. Maar ze gaat niet naar de bakker. Ze gaat niet naar de supermarkt. Dat had ze mooi kunnen doen. Want ja, ze had kunnen zeggen: ik moet toch ook in leven blijven. Dan deed ze helemaal niks verkeerds. En ze had misschien olie moeten halen. Voor de kaarsen, voor de verlichting daar. In huis. En ze had dit of dat kunnen kopen. Noem maar op. En het was allemaal geoorloofd geweest. Maar ze gaat regelrecht naar de tempel. Daar waar het volk vergaderd is. En daar werpt ze alles in die schatkist. Dat is nou een beschamend voorbeeld voor die rijken. Het was niet verkeerd dat ze gaven, nogmaals. Maar ze hadden nog een heleboel over. Deze vrouw gaf van haar armoede. En daarmee gaf ze uiteindelijk alles. Wat is nou verschil met die rijken en die arme weduwe? Een paar dingen. En dan mag u het naast uw dankdaggave leggen. Ja, meer. Dan mag u het leggen naast uw hele leven. Het ging in het begin van de preek over al die godsdienstige mensen. Er is nog heel veel godsdienst gemeend. Links of rechts, zwaar of licht. Godsdienst. Maar de ware godsdienst had deze vrouw. En wat had deze vrouw dan? Hoe gaf ze dan? Ze gaf allereerst door het geloof. Kan niet anders. Want ja, hoe moet het dan? Als die twee koper of bronzen muntjes in die schatkist klinken, je hoort ze amper vallen. Hoe moet dan verder? God zal zorgen. Mag je zo dankbaar houden. In welke omstandigheden dan ook. Dat het geloof in je ziel is, hoe het dan ook zal gaan, van dankdag tot biddag. Werp uw zorg op de Heere en Hij zal u onderhouden. Laat dat geld toch thuis, weduwe, je hebt het hard nodig. Ach, ze kende toch ook de Bijbel. Elia werd bij de Bekrit onderhouden door roofdieren, door de raven. die het voedsel kwamen brengen. Kom, mag je het zo wel eens uit handen geven. Dat u zich hier vertrouwend op neer mag leggen. Op wat? Op het belofte woord van de koning. Dat het u aan niets zal ontbreken. Hoe gaf die vrouw? Ze gaf in liefde al wat ze had. Wij geven misschien uit gewoonte, en dat is niet verkeerd. Maar er is geen grijntje liefde bij. Misschien wel. U hebt wat overgemaakt, dat is mooi. Zijn de broeders blij mee. De kerk heeft het nodig. De kerk wordt geschilderd, noem maar op. U kunt geld gebruiken. U hebt gegeven. Ja. Maar was het nu voor de koning van de kerk? En was het nu uit liefde? Als je nou een arme van geest bent. Even terug naar dat bevestigingsformulier van de diakenen. Gij armen in natura, in het tijdelijke leven, zijt arm van geest, in het geestelijke leven. Als je nou een arme van geest bent, dan ken je ook de liefde. En de liefde geeft vanzelf. Dus het was echt geen moeten voor deze vrouw. Ze heeft niet getwijfeld bij die schatkist. Van, ik ga nog even een stapje achteruit. Nee, ik steek het toch maar in mijn eigen. Zal ik het nou wel of niet doen? Nee. Ze werd door de liefde gedrongen. En de liefde geeft. Waarom? Kinderen van God, kijk eens terug in je leven. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Ach, wat zal ik dan de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij onwaardige bewezen. Liefde, daarvan zegt David in Psalm 18, hartelijk, zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Ze heeft liefde, ook tot de tempel. Ik heb gezegd, dat wordt je liefste plaatsje. Dan ga ik meezingen. Dat je liever één dag in Gods huis bent dan duizend dagen elders. Want daar sprak de Heere tot je ziel. Hoe gaf ze? Zuchtend. Steunend. Nou ja, dat moet dan. Nee, ze gaf met blijdschap. Kan niet anders. Ze gaf met vreugde. Zat het over voor de Heer. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven. Dan geef je niet met een lang gezicht. Nee, dan geef je. Waarom? Omdat de Heer het zo eeuwig waard is. Dan kun je de Heer nooit vergelden. Wat hij waard is. En toch begeer je dat te doen. Ze geeft dat geld. En het is geen klinkend metaal. In die schatkist. Want ze bezat de liefde. En bij de liefde hoort ook blijdschap. En verheuging. Dus ze geeft inderdaad. Verblijd in God. Hoe geeft deze vrouw? U bent maar voor met haar hart. En die godsdienst van die fariseeën, daarom ben ik daarmee begonnen vanmiddag, was een godsdienst zonder kloppend hart. Hoe is de godsdienst in Enter? Hoe is de godsdienst in Rijssen-Zuid? Klopt daar het hart? Of is het vorm? Is het een leeg glas, zonder inhoud. Kijk nou eens, discipelen. Dat is nou het ware werk van God. Die fariseeën, die praten wel. En die doen wel vroom. En die zijn wel zwaar. Maar, deze vrouw is waar. En deze vrouw heeft waarheid in het binnenste. En dat blijkt uit haar leven. Ze geeft met haar hart. Kom, heb je hart voor deze koning. Die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Heeft hij je hart al ingenomen. Hij roept het ons toe op dankdag. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Waar ging het deze vrouw om? Om de eer van God. Kijk, dat is nou ware godsdienst. Wat is het doel van des mensen leven? Wat is het doel dat je hier op aarde bent? Om voor jezelf te leven? Om het goed te hebben? Nee. Dat gun ik u van harte hoor. Maar om tot eer van God te leven. Kijk, en dat wordt nou bij die armen van geest een van de eerste vragen. Niet alleen hoe kom ik met God verzoend, Luther, 31 oktober. Maar ook Calvijnse vraag. Hoe komt God aan zijn eer? Weegt dat, gemeente? Bij deze vrouw woog het zwaar. Dus, als de diaken het collectegeld gaan tellen, zijn ze natuurlijk heel benieuwd. Wat zit erin? Wat staat er op de rekening? Maar de Heere telt niet. De Heere weegt. En dan wegen die twee koperen muntjes zwaarder dan al dat geld wat er al in die kist zit. Als de Heere die twee muntjes op de weegschaal legt, dan is het niet geteld, gewogen, te licht bevonden. Maar dan is het goed bevonden. Waarom? Christus zat bij die schatkist. En zeg ik dan te veel, als daar haar leven lag. En daarom geeft ze alles. Want hij gaf alles. Hij gaf zijn ziel tot een schuldoffer. En daarom zal hij zaad zien. En dan gaat Christus tenslotte, dan gaan we naar huis. Dan gaat Christus die vrouw prijzen. Dat doet hij niet zomaar. Hij ziet in die vrouw het werk van God. Die mij eren, die zal ik eren. Die vrouw is er echt niet minder van geworden. Oh nee, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten. Nog zijn zaad zoekende brood. Ik geloof niet dat ze van gebrek gestorven is. De Heer zal zijn volk nooit doen omkomen in dure tijd en hongersnood. En daarom gaat de Heer haar prijzen. En als voorbeeld stellen voor de discipelen. Die in de tempel zoveel godsdienst tegenkwamen. Waar je als dominee moe van wordt. Moe. Maar wat een wonder. Als je dit mag tegenkomen. En als het dan goed bevonden wordt. En dat hoeven wij allemaal niet te zeggen. Wij zijn geen hartekenners. Maar de Heere ziet haar hart aan. En dan. Ze gaf al wat zij had. Ja, zeg je kinderen. Die vrouw die houdt niks over. Dan moet ze naar huis en dan gaat ze naar bed en ze heeft geen eten gehad misschien. Want met dat geld kon ze naar de bakker of naar de supermarkt, zouden wij zeggen. En dat kon niet, want het geld was op. En toch, ze hield God over. Ze hield God over. En wat zegt Paulus? Christus is alles. En dan is de mens niets. U zegt, dat kostte haar alles. Het kostte haar niets. Ze deed het, weet u nog. Uit liefde, geloof en blijdschap. Met haar hart. Het ging haar om de eer van God. En daarom, u al mijn liefde waardig schatten. De Heere schatte haar op juiste waarde. Want hij kende haar ziel. Kom gemeente, ga naar huis, dus dan dagmiddag. Is het nou een zaak van je hart? Dat is de vraag die meegaat. Geef er eens antwoord op. Wat zegt je hart? Amen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.